Hoe de morgen broeders en zussen. Het is goed om ook vanmorgen bij elkaar te zijn. En we gaan de Bijbel open in het Nieuwe Testament. In de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Efeze. En we beginnen te lezen in hoofdstuk 4, het 30e vers, tot en met hoofdstuk 5, het 8e vers. In Efeze 4, het 30e, tot en met hoofdstuk 5, het 8e vers. En met het oog op het avondmaal zijn de versen 1 en 2 van hoofdstuk 5 uitgangspunt. In Efeze 4, vers 30 staat het volgende: en bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, getreel en lasten van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen, en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven, als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur van God. Maar onrust en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heilige vast. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet, want voorheen was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandel als kinderen van het licht. Tot zover. Moet ik het iets lager zetten of hoger, of ligt het niet aan mij, gewoon doorgaan, hè? Heel belangrijk. Broeders en zusters, de Efezebrief is een schitterende brief, waarin in de eerste drie hoofdstukken de nadruk ligt op de leer en de positie van een christen in de Jezus Christus. En in de hoofdstukken 4 tot en met 6 gaat het veel meer om de wandel met hem, hè, de praktijk van ons geloofsleven. En in de Bijbel is leer en leven altijd één. Je hebt mensen die heel erg gefocust zijn op de leer. En als je dan naar het leven vraagt, dan staat er vaak stil. En de anderen die zijn veel meer bezig met het leven. En die zeggen, ja, leer zelf is dan niet zo heel belangrijk. Maar die twee komen juist in de Efezebrief heel sterk naar voren. Onze positie, de eerste drie hoofdstukken, onze cognitie. Hoofdstuk 4 tot en met 6. Eigenlijk bestaat de Bijbel de boodschap uit twee delen. In de eerste plaats, bekeert u en gelooft het evangelie. Maar als dat dan zover is en als dat gebeurd is door de kracht en de genade van God in ons leven, dan is het ook wat vers 1 van hoofdstuk 5 zegt. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Dat hoort dus bij elkaar. Bekering en tot geloof komen. En vervolgens een levenswandel die waardig onze roeping is. En de apostel Petrus, dat is wel mooi, die zegt zelf, die schrijft in zijn brief in 1 Petrus 2, vers 21, dat het onze roeping is om de Heer Jezus te volgen. Dus het is niet een keuze, ben ik nou wel, moet ik nou wel of geen navolger van Christus zijn. Het is onze roeping. Dus als je vanmorgen zoekt naar de roeping van je leven, en je mag weten wederom geboren te zijn, dan heb je hier je roeping. Want wat zegt hij in 1 Petrus 2, 21, want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat, met als doel, u zijn voetstappen zou navolgen. Dus er is allereerst het bevel van geloof en bekering. Maar vervolgens is daar de roeping voor elke christen om een navolger van God te zijn. Ik ben geboren in het Westland, dat is vlakbij de kust. En als je dan een strandwandeling ging maken, als kind, dan was dat eerste stukje best heel erg lastig. Want het eerste stuk van het strand, dat is zacht zand. En ik heb nu een aardige schoenmaat, maar toen ik wat kleiner was nog niet. Dus dan zat je als kind weg in dat zachte zand. Dat was lastig om daar een weg in te vinden. En op een gegeven moment, naarmate je dichter bij de zee kwam, werd het zand harder. Tegen ondergrond. Maar die eerste meters was zwaar lopen. Maar het voordeel was, als er een volwassen iemand voor je uitliep, dan hoefde ik slechts mijn voeten te zetten in de voetstappen van die volwassen persoon. Waardoor dat zachte zand was weggegaan en waardoor ik vaste grond onder de voet had, om het zo te zeggen. Als ik maar niet vooruit liep, maar als ik achter mijn vader aanliep en ik zette mijn voetstappen in zijn voetstappen, dan zat het goed. Hij bepaalde de koers en hij zorgde voor een vaste ondergrond. Nou, dat is heel eenvoudig, want het is om iemand te volgen, na te volgen, voetstappen drukken. Nou, dat is wat Petrus zegt in 1 Petrus 2:22, maar dat is exact hetzelfde plaatje wat Paulus laat zien in het eerste vers van Efeze 5. Achter iemand aanlopen, in iemand voetsporen treden. En dat is al de eerste les. Daar waar wij de Heer Jezus volgen, hoeven wij niet het wiel uit te vinden. We hoeven ook niet vooruit te lopen, dat heb je misschien. Ik kan hier aanrijden door een wegje een beetje door de polderij. En dan zie je aan de ene kant het bos liggen. Nou, dat heb je met kinderen ook. En dan gaan ze vooruit lopen, maar dan komt er een kruising in het bos. En dan dachten ze de weg te weten, maar op de kruising staan ze toch weer stil. Totdat pa en ma genaderd zijn, waar gaan we heen? Want we weten het niet. Nou, dat is ook belangrijk in het volgen van de Heer Jezus. Wij volgen, dus wij gaan achter hem aan. Zetten onze voetstappen in die van hem en worden geleid door het woord van God. Door de Heilige Geest die koers bepaalt, die richting aangeeft. Dat volgen, heel eenvoudig. Nou is het zo dat Paulus in Efeze 5 en 1 een heel mooi plaatje laat zien, een heel mooi deel laat zien vanuit een vader-kindrelatie. Want hij spreekt over wees dan navolgers van God als geliefde kinderen, en daar wil ik een streep onder zetten. Als kinderen, maar niet zomaar kinderen, maar als geliefde kinderen. Dat is heel fundamenteel. Want er wordt in de Bijbel alleen een oproep gedaan, in die zin tot navolging, als een geliefd kind van de Vader. Dat is het uitgangspunt. En het bijzondere is, het woordje navolgen, dat komt van het werkwoord navolgen. En dat betekent in het Grieks dit, nabootsen, imiteren, nadoen. En dat is heel mooi dat Paulus precies dat woord gebruikt. Imiteer God. Doe God na, volg hem na, boots hem na. En wat wil Paulus hier duidelijk maken? Nou, dat vind ik heel bijzonder. En dat is de kern eigenlijk van de boodschap. Het verlangen is dat de karaktertrekken van de Vader zichtbaar worden in de Zoon. Nou, dat is toch de trots van de Vader vandaag, toch? Als je, dat zie je zelf niet altijd, maar als mensen om je heen zien vaak de karaktertrekken van de Vader terug in hun kind. Kijk, dat zeg ik natuurlijk niet, maar als ik met mijn kinderen loop, ik heb drie zoontjes, en als ze dan iets zeggen over de karaktertrekken die ze in mijn kinderen terugzien, die bij mij ook zichtbaar zijn, dat is, dat zeg ik niet dat op, maar dat is de trots van jou als vader, toch? Ze zijn echt van jou. Ze komen, en dan in de positieve zin, hè, want we zijn ook negatieve karaktertrekken, want we hebben het vanmorgen niet al, maar dan de positieve. Maar dat is de trots van een vader. Nou, de hemelse vader verlangt ernaar dat er iets van hem, van zijn vaderhart, openbaar komt in zijn kinderen, die hij lief heeft. Wandel als geliefde kinderen. Wees navolgers van God. Imiteer je hemelse vader, om het zo te zeggen. Zodat er ook voor jou en mij geestelijk gezegd kan worden. Je kan wel zien van wie het een zoon of van wie het een dochter is. Mooi is dat, hè? Dus navolgen als een geliefd kind. En dat wil ik echt benadrukken. Waarom?
Omdat dat de ontvangenheid aangeeft van het volgen van God.
Als je vanmorgen denkt dat het met wetticisme te maken heeft, of een soort vrees erover, van je moet de navolger zijn.
Nee, ik ben de navolger van God als een geliefde.
Wat een ontvangenheid, hè?
Ik ben gekocht en betaald met het bloed van de Heer Jezus Christus. En van daaruit mag ik ook navolgen.
En dat vind ik zo mooi, dat als je iets van je zoon in jezelf terugziet, als je iets van een kind in zijn vader, in het kind van zijn vader ziet, de blik soms in de ogen, de houding in het lopen, de manier hoe hij zich uit, en misschien zelfs de manier hoe je als vader klutst, hè, dat die kinderen met hun speelgoed hamer je na gaan doen, ze willen het precies nadoen, want
ja, dat is hetzelfde voorbeeld wat papa doet.
Dat is mooi. En dat beeld moet je even vasthouden. Nu heeft de Heer, heeft God de Vader in zijn Zoon Jezus Christus tekst en uitleg gegeven van wie hij is. Dus wil je de Vader kennen, wil je het vaderhart van God kennen, zie op Jezus. Want in hem heeft de Vader zich geopenbaard. We lezen in Johannes 14, vers 9, dat Jezus tegen Filippus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En je weet wat er staat in Matthäus 3, vers 17, die stem uit de hemel, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik welbehaag heb. Dus wil je het vaderhart van God leren kennen, wil je de karaktereigenschappen van God leren kennen, het wezen van God de Vader, zie je op Jezus. Dus studeer het leven van Jezus en je leert het hart van God te kennen. En waarom roept Paulus nou op? Wees navolgers van God. Nou, God de Vader wil jou en mij vandaag zo vormen dat hij zichzelf in ons terug gaat zien. Want toen de Heer Jezus op aarde was, zei hij, deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik welbehaag heb. Maar hoe is het vandaag onder het nieuwe verbond? Ik hoop dat je dat echt gelooft. Dat als God naar jou kijkt, persoonlijk, waar je dan ook leeft, dat hij van jou zegt vandaag, deze is mijn geliefde Zoon. Deze is mijn geliefde dochter. Ze is een geliefd kind van mij. Is dat niet bijzonder? Dat is toch bijzonder of niet? Jullie zitten te kijken alsof je water ziet branden, maar je mag je best verwonderen over wat ik nu zeg. En dat is het verlangen van God. Want de Heer Jezus is hier niet meer. Wij zijn vandaag ambassadeur van het Koninkrijk wat komt, heb ik vorig jaar uitgelegd. Dus wij openbaren vandaag iets van het vaderhart van God. Geloof me dat. En daarom hebben we als christenen een hoge roeping. Een grote verantwoordelijkheid. Want als het goed is, zien de mensen door ons leven heen, door ons doen en laten, iets van het karakter van God, van wie hij is. En dat is zo bijzonder. Dat wij meer en meer gelijkvormig mogen worden aan het beeld van de Heer Jezus. Jezus was de openbaring van de Vader was. Maar dat mogen wij vandaag zijn. Als Nieuw-Testamentische gemeente. Wij zijn zijn lichaam. Hij is hoofd. Is er dan heel veel onderscheid tussen hoofd en lichaam? Nee toch? We zijn één gemaakt met hem, zegt Romeinen 6. Eén plant geworden. Dan ga ik verder. Paulus oproept tot navolging, en dat wil ik ook benadrukken, heeft niets te maken met wetticisme. Ik merk dat nog wel eens als reactie op de prediking, dan roemen de mensen in het feit, ja, we zijn vrij van de wet en nu kom je weer met allerlei aansporingen, met allerlei vermaningen. En dan kom ik weer onder de wet, kom ik weer in de krant terecht. Nee, zegt Paulus, je wandelt, je bent de navolger als een geliefd kind. Dat wil zeggen, je hoeft niets meer te verdienen. Het is niet navolgen om iets te bewijzen. Wat een ontvangenheid, hè? Het leven met de Heer is een ontspannen leven. Dat heeft niks met wetticisme te maken. Waarom niet? Nou, je identiteit ligt vast in het feit dat je een kind van de Allerhoogste God bent. Dus navolgen doe ik niet om iets te bewijzen. Of iets te verdienen. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En in elke natuurlijke relatie is het zo dat liefde een bepaalde wederkerigheid heeft. Dat komt niet van één kant, dat komt van twee kanten.
En dan is het ook gezond. Zo is het ook met in onze verhouding met God de Vader.
En iemand zegt, nou, maar ben ik dan in staat om een navolger van God te zijn?
Om iets van het vaderhart van God in een goddeloze wereld te openbaren, daartoe ben je in staat.
Waarom? Nou, de Bijbel leert ons dat als we tot geloof gekomen zijn, dat de Heilige Geest in ons is komen wonen.
God heeft van jou en mijn lichaam zijn tempel gemaakt. En die geest die leidt in de waarheid. En de waarheid maakt ons vrij. En 2 Petrus 1 vers 4 zegt zelfs dat wij deel gekregen hebben aan de goddelijke natuur. Dat gaat boven ons verstand. Maar God heeft ons toegerust, luister goed, om een navolger van God te kunnen zijn. Vandaag. Dus God roept niet op tot iets waartoe je niet in staat bent. Dat wil ik duidelijk maken. Het is niet zo dat wij allerlei oproepen krijgen, vermaningen, aansporingen, waardoor je een soort geestelijk wanhopig zou worden van, hoe krijg ik het ooit voor elkaar? Nee, God rust ons toe tot dienstvertoon. Dat is kernwoord in Efeze 3. Toerusten tot dienstvertoon. Toerusten om een navolger van God te zijn. Toerusten. Zodat jij en ik vandaag de openbaring zijn in de goddeloze wereld van wie God is. Over roeping, hè? Maar het is ook een heerlijke roeping. God wil jou en mij vandaag gebruiken. En door deze ontvangen zegeningen, die ik zojuist heel kort opgenoemd heb, zijn wij in staat om een navolger van God te zijn. En let u goed op. Wij zijn een navolger van God. En geen navolger van de kerk. Ook niet van een theologie. Ook niet van een dogmatiek. Nog minder van een voorganger of van een dominee. Wij zijn navolgers van God. Als geliefde kinderen. Moet je goed onthouden. Er zijn zoveel mensen vandaag die volgen hun voorganger. En zo'n fijne man. Nou ja, iemand kan gebruikt worden in je leven, daar zeg ik niks van. Maar volg geen mensen na, want vroeg of laat word je teleurgesteld. En als je dat nu al incalculeert, dan stop je er vandaag mee om nog één keer in je leven een mens te volgen. Zeg tot prinsen geen betrouwen, zegt de Bijbel. Volg ook geen kerk na. En volg ook niet in de eerste plaats een theologie of een dogmatiek naar. Hoe zuiver je ook denkt te zijn. Wij volgen een persoon, niemand minder. Dan de Heer Jezus Christus. En Hij is de weg, de waarheid en het leven. En ik ben nog niet zo heel oud. Hoe oud denk je dat ik ben? 34. Ik ken de Heer 14 jaar deze zomer. En ik ben in 14 jaar teleurgesteld in mensen, in kerken, in stromen, in vrouwen nogal. Maar nog nooit in hem. En daarom vind ik het zo mooi dat Paulus zegt, wees navolgers van God. Die zichzelf geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. Hij beschaamt nooit. Stelt niet teleur, staat in de Christus. Degene die op hem hoopt. En daarom, laat je niet in de verwarring brengen door wie of wat dan ook. Maar wees een navolger van God zelf. Leef dicht bij het vaderhart van God. Als een geliefd kind. Niet meer bewijzen, maar leven uit ontvangen genade. Dat is leven met God, dat ontvangen. Niet meer in de krant, niet meer in de klacht, maar in de kracht. Dat is het. En dan gaat hij verder in vers 2. Heel mooi. En wandel in de liefde. Wat mij in de voorbereiding is opgevallen, is dit. De Heer Jezus heeft in Matthäus 24 zijn eindtijdrede uitgesproken. Dus zegt Jezus dat in de periode vlak voor zijn terugkomt, de liefde van velen zal verkillen door de wetteloosheid. De ongerechtigheid neemt toe, dat is wat jij waarnemen als je niet blind bent en doof bent voor de werkelijkheid. De ongerechtigheid neemt toe. En een van de gevolgen daarvan is dat de liefde zal verkillen in de tijd vlak voordat Jezus komt. En dat zien we om ons heen gebeuren. En nu is het heel bijzonder dat als Jezus in Matthäus 24 het woord zijn liefde gebruikt, dan heeft hij het ook over de agape-liefde. Er zal nog wel liefde zijn. Zeker de eros-liefde. Die is er. Volop. En in huwelijk is het een geweldig geschenk. Maar dan wordt er helemaal misbruik van gemaakt. Dus er is wel een bepaalde vorm van liefde, maar de agape liefde, dat die vorm van liefde, die zal verschillen. En het is heel bijzonder dat Jezus dat onderwijst. En wat zegt Paulus nou tegen de Efeziërs? Wat onderwijst hij hen en over hun hoofden heen jou en mij? Dat, en ik ben ervan overtuigd dat wij in de tijd leven vlak voor Jezus komt. Als die liefde gaat verschillen, roep ik jullie juist op om te wandelen door de liefde. Welke vorm van liefde wordt hier genoemd? Die welke, waarvan Jezus zegt hij zal verschillen. Die opdracht krijgen wij om door de agape liefde te leven. Als christen, blijf goed luisteren, ga je dus heel snel opvallen in de eindtijd. Je hoeft weinig moeite te doen om eruit te springen als christen vandaag. Want Jezus zegt, de liefde gaat verschillen. Ook in de christelijke gemeente trouwens. Maar Paulus roept op, wandel dan in de liefde. Wat tegen de stroom in. Dat wordt aan de ingang helemaal verloren ziet gaan, de christenheid. Die heilig zijn worden heiliger, die onheilig zijn worden onheiliger. Maar die heiligen die gaan het steeds meer verstaan wat echte Bijbelse liefde is. Dus de christelijke gemeente wordt een oase om te zijn in de eindtijd, of niet? Want daar beoefenen ze de liefde die hier bedoeld is. En dat is de agape liefde. Ik vind het zo bijzonder dat die woordjes overeenkomen. Zoek het maar naar in je Bijbel als je thuis bent. Paulus roept op, wandel in die liefde. In die vorm van liefde. In de agape liefde. En wandel heeft in de Bijbel twee betekenissen. Kijk, je ziet hier in die bossen die mensen over het hardlopen. Dat is dan hun hobby. Dus dan gaan ze door. Anderen die hebben als hobby wandelen. Maar je hebt ook mensen die kunnen niet kiezen, die gaan snel wandelen. En ik persoonlijk vind dat er altijd heel gespannen uitziet. Niet ontspannen. Dan denk je, wat wil je nou? Wil je hardlopen of wil je wandelen? En soms ben ik geneigd om te stoppen en te zeggen, wat wil je precies? Zo zie ik ook heel veel christenen leven. De ene keer lopen ze hard en de andere keer zijn ze in de rust. Ze zijn een soort snelwandelaar, niet ontspannen. Nou, dat is niet wandelen als een geliefd kind, toch? Want ik hoef niks meer. Ik hoef me niet meer te bewijzen, ik hoef niks te verdienen. Ik mag wandelen uit de ontvangen genade, ontspannen. Dus wij wandelen en wandelen duidt altijd op ontspannenheid. Ik ga vaak, als ik pastoraal doe, dan zeg ik, nou, we gaan wel even wandelen. Of dan zeg je dat nou leuk is of niet, maar ik vind het wel prettig. He, want anders kun je op de stoel, dan ben je aan de aardigheid 2 uur. Maar nou gaat gewoon bos in, of een weiland in, en dan zeg je, nou, trek je wandelschoenen aan, gaan wandelen. En dan is het morgen wel, dat komt alles goed. Dat is ontspannen. Je kan er ergens anders heen kijken, en toch je hart te ontspannenheid. Wandelen is dus ontspannen. Wandel in de liefde. Ontspannenheid. Maar de twee betekenissen zijn dit. We lezen van Henoch in Genesis 5:22 dat Henoch wandelde met God. En het wandelen van Henoch heeft hiermee te maken dat hij God kende als een God van nabij. Dus bij Henoch betekende het wandelen dat hij God kende als een vanuit een intieme relatie. Het hart van Henoch was bekend bij God en het hart van God was bekend bij Henoch. Ze deelden elkaars harten, elkaars gedachten. Ze hadden dagelijks omgang met elkaar. Ze waren betrokken op elkaar. Hij gehoorzaamde de Heere God. Henoch wandelde met God. En dat is zo mooi. En hij was niet meer. Ik heb vorige keer dat verhaal verteld van Anne van der Bijl over hier, hè? Of niet? Dat vond ik wel mooi. Anne van der Bijl heeft het een keer zo uitgelegd. Henoch en God. En dat bedoel ik niet oneerbiedig hoor, maar Henoch wandelde met God. En op een gegeven moment, ze waren zo intiem met elkaar. Ze deelden zo graag hard. En toen was op een gegeven moment het einde van de dag. En toen moesten ze daar afscheid nemen van elkaar. Want toen zei de Heere God tegen Henoch. We zijn nu dichter bij mijn huis dan bij die van jou. Laten we niet meer doorlopen. En heen nog wat niet meer. Zo intiem. Zo met elkaar optrekken dat je geen idee meer hebt van de tijd. Zo nabij God leven. En heen nog wat niet meer. Herken je dat in leven? Dat is één betekenis. Het wandelen met God betekent intiem zijn met de Heer. Dagelijkse omgang met hem. Gods verborgen omgang, zegt het psalm. In de zielen waar zijn vrede in woont. Dat heeft nog een tweede betekenis. Paulus die roept ook op in Filippenzen 4:20. Maar onze wandel is in de hemel. Dat is een hele andere betekenis. Het eerste had te maken met intimiteit. Wandel door de liefde. En het tweede heeft te maken met de koers van je leven. Met je richting. Ik wandel die kant op. Ik heb hem duidelijk gesproken. Ik heb 12 jaar in het bedrijfsleven gezeten. En dan hadden we een doelstelling, hadden we een focus. Een eindpunt. Wat willen we bereiken? Nou, in Christen heeft ook een hele duidelijke focus. En als je het niet hebt, moet je het vandaag gaan maken. Je moet een doel hebben om naar te streven. Dat is een heerlijking van God. De gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus. Dat is mijn doel. Het gaat om hem in mijn leven. En in Paulus' onderwijs komt het heel duidelijk voor. Het zoekt de dingen die boven zijn. Onze wandel is in de hemel. We zijn niet op de aarde gericht. We slaan onze pinnen niet te vast hier beneden, want we moeten ze ook kunnen betrekken. Onze wandel is in de hemel. Waarom? Omdat daar ons hoofd is. Daarom is onze wandel gericht op Jezus. We zijn navolgers van God. We zijn volgelingen van de Heiland. We zijn discipelen van Jezus. Maak de volken tot mijn discipelen, zei Jezus. Niet tot discipelen van kerk A, B of C of voorganger X, S of L, welke maand of soort je ook hebt, van Jezus. Daar gaat het om. En daarom is mijn wandel ook op hem gericht. Dus de tweede betekenis van het woordje wandelen heeft te maken met de richting van ons leven. Onze levenskoers, is die voor je helder, vooral voor de vader? Ik heb gisteren een jong stel getrouwd, daar heb ik dat heel erg benadrukt. Je bent als man, als vader verantwoordelijk voor de koers van je huwelijk en van je gezin. Je moet die keuze niet van je vrouw af laten hangen. Maar je moet koers bepalen. Visie hebben. Onderzoek doen. Weten waar je voor leeft. Weten wat de richting van je leven is. Deze tijd vraagt weer om echte mannen, weet je dat? Niet van, ja, dat maakt mij niet uit. Ja, zeg jij het maar. Nee, koers bepalen. Overtuigd van de waarheid van God. Dat is de richting. En ik ga bepalen wat mijn huis inkomt en wat er niet inkomt. Ik ga bepalen met heel mijn gezin de Heer te dienen. En hoe ik dat ga doen. Begrijp je? Deze tijd vraagt om echte mannen. Geen dictator, dan heb je het niet begrepen. Maar echte godvrezende mannen. Vol passie van Jezus. Die hun vrouw beschermen, die hun gezin beschermen. Die hen koesteren en laten groeien. En die koers bepalen. Onze wandel in de hemel. En die wandel, zegt Paulus, die wordt gekenmerkt door de liefde. En ik heb het gezegd, dat is de agapelliefde. Die wandel vraagt dus de hoogste standaard, de hoogste norm, de hoogste vorm van liefde. Want dat is de agapelliefde. En deze oproep staat in de context, daarom heb ik die laatste versen van hoofdstuk 4 gelezen. Het is altijd belangrijk om dingen in de context te lezen. Want in hoofdstuk 4, daar lezen we, even kijken hoor, dat is vers 31. Laat alle bitterheid, woede, toren, verschil en lasten van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig en vergeef elkaar zoals God in Christus u vergeven. Dus Paulus zet hier wat neer, de wandel in de liefde, tegen de achtergrond van kwaad en toren en oneenigheid. Dus hij benoemt het negatieve. Maar hij zegt, wij zijn geliefde kinderen van de Vader. Dat is een heel andere levenskoers. De inhoud van ons leven is totaal anders dan wat in vers 30 en 31 genoemd wordt. Nee, laat onze wandel zijn in de liefde. En wel in de agapeliefde. Dat is een liefde, die komt het, zonder aanzien des persoon. Misschien vind je heel veel mensen lief, omdat ze iets voor jou gedaan hebben. Dan is het makkelijk om lief te hebben, hè? Maar heb je nou ook die broeder die misschien in dit vak zit en jij zit bewust in dat vak? Of in dat vak? Maar dat je in ieder geval niet voortdurend met die broeder of zuster in de buurt zit. En die andere broeder, die heb je wel lief, maar dat komt door zijn persoon, door zijn gedrag. Dat trekt jou aan. Nee, de agape liefde is een liefde zonder aanzien van persoon. Het is ook een liefde die niet afhankelijk is van gevoelens of stemmingen. Nou, je kan na een lange werkdag thuis komen en dan liep het niet die dag. En dan ben je een beetje bot naar je vrouw toe bijvoorbeeld. Ja, ik heb er recht op, het liep gewoon niet. Dat is mijn gevoel, dat is mijn stemmen op dit moment. Ik geef geen liefde. Of het doet iets anders dan gisteren. Onze liefde is vaak afhankelijk van gevoelens en stemmingen. We zijn er of in, of we zijn er helemaal niet in. Maar Gods liefde is niet afhankelijk van stemmingen. Wat een rust, hè? God is de constante factor in het leven van een christen. Dat is zo bijzonder. Altijd dezelfde liefde, altijd dezelfde trouw. Altijd dezelfde goede tierenheid, barmhartigheid, genade, altijd hetzelfde. Er is nooit geen schommelingen in zijn karakter. Hij is zoals hij is, ik ben wie ik ben. En ik zal zijn wie ik zijn, op dat fundament van de zin. Dat is agape liefde. Zonder aan die zin, maar ook niet afhankelijk van gevoelens en stemmingen. De agapeliefde is ook niet op zichzelf gericht. En daarmee onderscheidt de agapeliefde zich van alle andere vormen van liefde. Want heel vaak hebben die vormen te maken met ons eigen is, de bevrediging van onze persoonlijke behoeften. En dat kennen wij van de eindtijd. Zij zullen meer liefhebbers zijn van zingenot dan van God. Liefhebbers van zich. Wel, begrijp je nu het onderwijs van Jezus in Matthäus 24? Ik hoop dat je die dingen pakt, hè, dat je de lijnen doortrekt. En je zegt, ja, nou zie je het. En daarom gaat de agape liefde verschillen, omdat in de eindtijd iedereen voor hetzelfde is. Binnen en buiten de kerk vaart. Helaas. Maar Paulus onderwijst de agape liefde die niet op zichzelf is, maar op het geluk van de ander. Echt op die andere persoon. Het is de hoogste vorm van liefde, luister goed. En het is de norm. De standaard van ons leven met God, persoonlijk, maar ook van het leven met onze naam. De laatste en derde punt. Het is duidelijk zeggen, maar kan je een plaatje neerzetten wat het dan inhoudt? Nou, de Heer Jezus is hier naar voren gekomen, want wat zegt vers 2? Zoals ook Christus ons lief gehad heeft. God heeft dus niet alleen mooie woorden gesproken. Hij heeft niet alleen uiting aan zijn hart gegeven, maar hij heeft de daad bij het. Jullie kennen jou dan wel hier. De daad bij het woord gevoegd in de zending van zichzelf. Dus God spreekt niet alleen mooie woorden, geeft niet alleen teksten uit van wat er in zijn hart is. Hij heeft het liefste wat hij had ook weggeschonken. Hij zegt, ik zal laten zien, ik zal je tonen wat echt een liefde is, waar niemand tegen op kan. Kijk, er is best nog iemand in de wereld die bereid is om voor een vriend te sterven, zegt de Bijbel, toch? Die zijn er hoor, die voor vrienden willen sterven. Maar die voor een vijand willen sterven, die komt niet zoveel tegen. Nou, Jezus is de openbaring van wie God is. Hij heeft zijn leven afgelegd. Luister goed, hij is niet vermoord. Jezus is niet vermoord, zoals veel mensen zeggen. Hij heeft zijn leven vrijwillig afgelegd. Nooit al, hè? Vrijwillig. Waarom hier ben ik? Om uw wil te doen. Al ging het door de strijd en aanvechting heen, jij weet het. Hij heeft zijn leven afgelegd. In het brief staat er in onze plaats en in ons belang. En nou komt er een technisch gedeelte en we zijn al wat verder in de samenkomst. En dan loop je het risico om een beetje in te dutten, maar nou moet je scherp blijven. Nou komt er iets technisch, dat vond ik altijd mooi. Ik wil er ook van gaan genieten. Want Christus heeft zich op twee manieren overgegeven. Twee manieren. En wij worden opgeroepen om die manieren, om die wijze van overgave na te volgen. In de allereerste plaats als offergave. Kan je overlezen in Leviticus 2. Sommigen vinden dat een beetje stoffig, maar als je daar op zoek gaat naar de Heer Jezus, dan ga je hele mooie dingen ontdekken. Hij heeft zich allereerst overgegeven als offergave. Dat waren offers waarbij geen bloed vloeide. Nou, bijvoorbeeld kan je denken aan koeken. Hè, offers die bestonden uit koeken of eerstelingen van de oog. Bijvoorbeeld een spijsoffer is daar een voorbeeld van. Onbloedig offer. Hij heeft zich gegeven als offergave. Wat was dat dan in Jezus leven? Zijn 33 jaar hier op aarde. Hij heeft zijn 33 jaar aan zijn vader gegeven als een offergave, als een onbloedig offer. Hij leefde in volkomen toewijding aan de wil van God. Waarom niet? 33 jaar lang. Een onbloedig offer. Eredienst aan hem. Dienst betoond aan zijn vader. En uiteindelijk tot heil van zondaar. Zijn leven dan nog één grote toewijding. En het tweede wat hier staat is, hij heeft zichzelf overgegeven als een offergave en als een slachtoffer. Leviticus 3 tot en met 5, mag je allemaal willen naleven. Daar zien we dat allemaal in terug. Bijvoorbeeld het brandoffer of het zondoffer. Het offer die werd geslacht en moest sterven. Dat betekende in tegenstelling tot offergave, waar geen bloed vloeide, dat bij de overgave als slachtoffer wel bloed vloeide. Dus je had een bloedig offer en een onbloedig offer. En Christus heeft zichzelf gegeven als een onbloedig offer, zijn 33 jaar, hier op aarde, toewijding aan hem. Maar ook zijn sterven was een offer, een bloedig offer. Hij was slachtoffer. Jesaja profeteerde over Jezus. Als een lam werd hij zijn slachting geleid. Uiteindelijk legde hij zijn leven af. En dan komt het. Die twee wijzen van overgave. Vraagt God ook van jou en mij. Er zijn vandaag veel mensen die zeggen, ja, ik wil straks wel op een zilvergrijze wolk met een gouden citer in de eeuwige heerlijkheid, liederen van hen spelen en blijven in de eeuwigheid, maar hun leven op aarde is geen overgave, is geen offer, is geen toewijding. God roept jou en mij vandaag op om net als Jezus een onbloedig offer te brengen. Dat wil zeggen, 7 dagen in de week, 24 uur per dag in dienst van een heiland. Toewijding, opgegaan, onbloedig. En alleen dan geldt, het leven is mijn Christus, en dan is sterven winst. En velen maken ervan, ik leef hier mijn eigen leventje, en straks Christus bij het einde. Heb ik winst? Nee, dat zou het niet. Mijn leven is Christus. Mijn leven is toewijding aan hem. Mijn leven is offergave, onbloedig. En dan is sterven winst. Dat is het. En een hoopvol uitzicht, een hoopvolle toekomst. En nu kom ik echt op mijn slot. Deze twee typen overgave. Daarvan zegt de Bijbel dit. Christus heeft zichzelf overgegeven als offergave en slachtoffer. En die offers waren een aangename geur voor de Vader. Dat vind ik zo bijzonder. Zijn toewijding. En pas het toe op je eigen leven. Jouw toewijding vandaag. Door de strijd van het leven. Kan voor God een aangename geur zijn. Toen Jezus met het offer in de hemel kwam, hij is de hemel doorgegaan. Toen keurde de Vader dat offer goed en hij nam het aan. Het is goed zo, volmaakt, compleet. En het was een aangename geur in de neusgaten van God. Hij rook eraan met eerbied gesproken en hij stemde ermee in. Hij nam het aan, hij keurde het goed. Ik heb er Rotterdam gestudeerd en dan ging ik met de trein. En dan had ik een plekje gevonden en dan kwam er zo'n zakenman binnen met een lange jas en een papier onder de arm. En die had toch een slim van parfum opgestoten en dan liep hij door het gangpad. En dan waarde hij zijn jas, zo weet je dat. Maar hij nam ook zo een geur mee. Zijn parfum wel zo, zo is daar. En hij is op zijn plekje. Dus hij kwam langs en je rookt iets aan. Dit is wat de Bijbel zegt, voor jou en mij. Als wij vandaag ergens komen, dan brengen we een geur mee. Of een doodlucht. Of de geur van Christus. Hé, waar ruik je naar? Ga zitten, ik zal het uitleggen. En zondag op het 6 juli 2020 in het samenkomstfeest, toen hoor ik, daar waar mijn leven toewijding aan hem is, staat het spreidje en geur van Christus. Hoef er geen moeite voor te doen. Daar waar je toewijding leeft, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet, toch? Zo is het ook met de geur. Veel omgaan met Christus, laat je ruiken naar Christus. En als God dan aan jou en mijn leven ruikt, wat eerder gesproken. Ik ruik mij zo in jou. Geloof me dan. Het is een hoge roeping. Daar gaat het wat van jou uit. De wereld heeft genoeg van religie. Of dat nou links of rechts is, hebben we er genoeg van. Behoefte aan relatie. Mensen die een team leven met God. En daarom is roep je op. Als afsluiting van deze dienst. Wees een navolger van God. Als een geliefde. En niet in de weg. Als een geliefde. Focus op Jezus. In voorspoed en in tegenspoed. Dat is 1. 2. Laat de zelfverloochenende liefde die Jezus heeft laten zien. Jouw persoonlijk leven kenmerken. Jouw huwelijk leven. Jouw gezinsleven kenmerken. En laat het de gemeente hier doortrekken, die agathelische. Waarvan Jezus zegt, hij wordt minder in de eindtijd. Maar waarvan jullie zouden kunnen zeggen, dat hoop ik echt in Overberg. Hier groeit hij uit. Tegen de verdrukking in. Groeit hier de agathelische. De genade van God. En het laatste. Als het zo is in je leven, dan zal jouw leven, en dan zal deze gemeente, een geur van Christus gaan verspreiden. Wandel als geliefde kinderen en deze navolger van God. Amen.